Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, even een hele belangrijke vraag. Mm-hmm. Waar bewaar je je eieren? In de koelkast of buiten de koelkast, zoals het hoort?
Ja, leading question, objection, Your Honor. Nee, ik bewaar ze in de koelkast.
Echt?
Ja. En dat is gewoon omdat daar zo'n eirekje in staat. En ik ze daar altijd, ik eraan gewend ben om ze daarin te zetten. En ik er eigenlijk nooit over heb nagedacht om ze ergens anders te bewaren. Ja. En can't be bothered, zeg maar.
Ja, het schijnt dat de reden om ze buiten de koelkast te bewaren, ze blijven sowieso goed. En ze nemen de geur op van je koelkast.
Ja, maar ik heb wel een eierekje met een klepje eroverheen.
Natuurlijk.
Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok.
En deze aflevering gaat over bouillabaisse, de beroemde Franse vissoep. En we bespreken de historie van het gerecht en wat het is.
We hebben het erover wat erin moet en welke vis belangrijk is. Maar we bespreken ook hoe je het maakt en we gaan het proeven. En vooral dat laatste heb ik zin in, ja, Jonas.
Je ruikt het al, hè? Wat drinken we bij de bouillabaisse, Jeroen?
Ja, ik heb weer eens een fles wijn tevoorschijn gehaald. En dit is, nou ja, bouillabaisse is natuurlijk Frans en Provençaals. Dus dan kan je echt los op je wijnen. Ik ben in mijn enthousiasme, stoot ik nu overal tegenaan.
En trek bijna zijn koptelefoon uit het apparaat.
Heb een fles rosé. En zoals je al aan de kleur kan zien, is hij meer oranje dan roze. En dit is echt een feest. Dit is een van de beste rosés van de wereld, vind ik. Een Château du Pibernon, die komt uit Bandol. Het is een hele stevige rosé voor een rosé.
Oh ja, lekker zeg.
Ja, erg lekker. En wat je natuurlijk tegenwoordig ziet, is dat al die rosés eigenlijk worden op kleur gemaakt, hè? Want de rosé, de Provençaalse kleur, wat je hierin ziet, zo'n beetje zo zalmroze, licht zalmroze, is de kleur die het best verkoopt. Maar wat je hierbij proeft, is dat hij nog echt die Provence smaak heeft. Dus in zijn geur heeft hij kracht. En je ruikt bosarbeidjes en grapefruit. Maar als je hem proeft, zit er ook echt kruidigheid in. En zelfs een beetje tannine. En dat maakt natuurlijk ontzettend geschikt om bij een bouillabaisse te drinken. En het grappige is dat toen ik Xavier van Okhuizen vroeg van wat zullen we drinken, toen zei hij, nou, ik heb in de oude haven van Marseille bouillabaisse gegeten. En daar kreeg ik deze rosé. En dat bleek precies dezelfde plek te zijn waar ik het had gegeten.
Oh, wat grappig.
Dus wij zaten helemaal op één lijn. En dit is een feestje. Het is wel een dure rosé. Kost iets van 6 of 27 euro. Dus het is een grote jongensrosé, maar ik vind hem meer dan waard.
Ja, en ik ben het helemaal met je eens. Ik heb een paar slokken genomen. En het brengt mij terug naar de Provence, naar lekker weer. En daar dus met lunch een lekker gekoelde rosé drinken. Maar ik begrijp ook heel goed dat hij goed bij een bouillabaisse kan. Want het is een soort van mix tussen een stevige witte wijn en een lekkere frisse rode wijn. Ja. Die flink wat body heeft.
Exact.
En heel lekker ook gewoon te drinken is als aperitief. Misschien iets te zwaar. Maar voor mij gaat hij ermee door.
Ja, topwijn.
Wat heb jij gedaan de laatste tijd, Jeroen, culinair?
Ja, dan begin ik even met een wijn die ik heb gedronken. Ik heb laatst, ik ben weer een beetje nieuwe wereldwijn aan het ontdekken. Ik had een beetje afgekeerd van de nieuwe wereld laatste tijd. Vooral bezig met Noord-Europese wijnen. En om een of andere reden beweeg ik weer wat meer een nieuwe wereld in. En ik was op zoek naar een stevige Malbec. Dat vind ik altijd erg lekker bij vooral gegrild biefstuk. Toen kwam iemand, bracht mij een Salentijn. Dat is een Argentijnse wijn. En tot mijn verbazing bleek vertelde een van onze leden van de brigade mij, waar ik ermee over zat te messagen. Die zei, maar die is in Nederlandse handen. En het grappige is dat er dus een aantal van dit soort, want dit was ook een topwijn, een aantal van die topwijnen in Nederlandse handel zijn. Je hebt Bernardus, dat is een Chardonnay, die is in handen van de familie Pon, auto-importeurs.
Kijk eens aan.
En ik begreep dat Salentijn ook in handen is van een Nederlands miljonair. En dat die het dus als een soort van, ja, die hebben dat als een hobbyprojectje. Dus ik heb een nieuwe big audacious hairy goal, zoals we dat noemen. Ik wil ook een top chateau hebben.
Ja, je bent al aandeelhouder in een chateau, Chateau Amsterdam. Dus,
ja, dat is een goed, dat is een goed begin.
Een goede ja. stap, ja. Verder.
Ik ben laatst op de Albert Kuip geweest en heb daar om de hoek een lobster roll gegeten van Anna Dupier.
Dit meen je niet.
Ja.
De lobster roll waar je het volgens mij een van de eerste afleveringen over hebt gehad in New York.
Ja.
Gewoon in downtown Amsterdam.
Gewoon in downtown Amsterdam. Hij was wel iets anders. Hij was wat meer aangekleed. Er zat sla tussen en er zat een dragon mayonaise op. Maar ik zie dat de lobster roll oprukt in Nederland.
Dan kan je een goedkeuring wegdragen.
Ja, absoluut. Je kan hem op verschillende plekken eten. Maar nog niet zo lekker als ik hem in New York eet bij Luke's. Want daar is hij gewoon super simpel. Goed broodje, grote stukken scharenvlees, alleen scharenvlees en boter. En that's it.
Okay.
Deze was overigens ook echt wel goed. Dus lobster rolls, daar komen wij nog op terug.
En heb je nog iets gemaakt?
Ja, het is me eindelijk gelukt om brisket goed te krijgen.
En voor brisket, wat is dat?
Ja, brisket is de belangrijkste Texaanse barbecue vlees.
Okay.
Het is puntborst. Het is zeg maar het hele stuk van de voorkant van de koe naar de zijkant lopend. Enorme lap, 6 kilo. Ja. 6 kilo. En die moet je heel lang en heel traag bereiden. En dat was mij op mijn ei nog niet gelukt. En ik heb nu, ik dacht, ik ga het eens even helemaal anders proberen. En dat was tijdens de vorst van de afgelopen periode. Dus dacht ik had een recept gevonden waarbij je hem eerst sous vide gaart, op perfecte garing krijgt en daarna nog even narookt, zeg maar, in de kamado.
Wauw.
Perfect bereiding.
Ik zag ook wel dat jij een soort koekensopie had gemaakt. En dit was dan het broodje wat je serveerde.
Dit was het broodje wat ik serveerde, ja.
Die buren boffen mij.
Ja, die buren waren ook heel blij. Ja, dat is. Nee, dat was goed gelukt. Dus van de zomer ga ik proberen om hem eens helemaal in de kamado te doen.
Oh, wauw.
En jij, wat heb jij hier uitgespookt?
Nou, jij had het over een lobster roll broodje. Je hebt het volgens mij de vorige keer ook over gehad. Je ziet steeds meer restaurants broodjes en chique broodjes maken. En zo is La Fiorita in de Amsterdamse Jordaan. Heel erg lekker Italiaans restaurant. Die heeft een Reuben sandwich en dat lees je op een gegeven moment overal.
Ja.
En dus die ben ik een keer gaan halen. En dat is, die was onwijs lekker. Wel heel vet, maar het was echt goed te doen. En Reuben sandwich is pekelvlees. Is dat ook iets van
pekelvlees is natuurlijk pastrami, hè?
Ja, pastrami.
Dat is overigens hetzelfde stuk vlees waar je een brisket van maakt.
Aha, dus ik weet hoe we dat gaan aanpakken de volgende keer.
Zeker.
En met zuurkool en dan Zwitserse kaas en een soort van mayonaise doorheen. En dat was op goed zuurdesembrood gemaakt. Lekker getoast, veel boter eroverheen. Dat was echt heel erg goed. Maar eerder heb ik een keer bij Bar Stok, dat is op de Damstraat, op het Damrak. En daar verkopen ze het broodje, verkochten ze het broodje Reuben sandwich, maar dan vega van restaurant Anthropos.
Mm-hmm.
En het maffe is dus, en dat is met gerookte biet, en die is ook nog gefermenteerd. Er is best wel een proces aan in, maar qua smaak was hij echt best hetzelfde.
Echt waar?
Ja, en dat was heel maf dat je zei, nou, dit is inderdaad een Reuben. Ik kende het niet goed, dus ik had eerst eerste broodje gegeten bij Bar Stok met vega versie. En daarna dus de vleesversie, maar dat is echt een onwijs lekker broodje.
Ja, we hebben echt wel een soort van sandwich-revolutie te pakken. Hè? Een soort van de sandwich-lente.
Ja, dat mag wel. Nou, een soort klef bolletje, wit bolletje met een droog broodje met kaas. Dat is niet helemaal mijn favoriet.
Leuk.
Ja, en in de Reuben sandwich zit zuurkool. Dat hebben we zelf laatst weer gemaakt.
Ja?
En,
je eigen zuurkoolpot?
Uit mijn eigen zuurkoolpot. En mijn vrouw heeft dat gedaan. Die geniet daar enorm van. Heb het ook cadeau gegeven aan vrienden. Die hebben het ook gemaakt. Maar we hebben dus een enorme batch in de vriezer al klaargemaakt. En wat we doen, dus als hij klaar is, dan stoven we hem wat langer. Maar dan doen we daar ook wat eendenvet doorheen.
Ja.
En een appeltje en een uitje. En een eitje.
Uitje?
Uitje, ja, sorry.
Een ei met ei?
Ja. Nee, een uitje.
Een uitje, ja.
En dat is perfect. Dus als wij dus nu zuurkool willen eten, dan kunnen we het even opwarmen. Dus dat was echt superleuk om, erg leuk om te doen. En eigenlijk vrij simpel om te doen. En uit de vriezer hebben we ook falafel, zat er ook al nog een tijdje in. Dus dat heb ik laatst weer gemaakt. En dat is, ik vergeet eigenlijk alweer, als je het eenmaal hebt gemaakt met verse kikkererwten, hoe lekker dat is.
Ja.
En hoe makkelijk je het eigenlijk snel maakt. Je hebt er niet per se een frituur voor nodig. Dat werkt wel, maar kan ook gewoon in een koekenpan met wat olie. En het is echt ook een hit bij mijn zoon. Het is echt een heerlijk gerecht.
Ja, het is grappig. Ik heb laatst ook falafel weer gemaakt. Wat ik zo ook zo fijn vind, is dat je zelf de vorm van je balletjes kan bepalen. Want in de fabriek of in de winkel krijg je toch vaak van die, zeg maar, damschijven.
Ja.
Terwijl ik het lekkerder vind om er een soort van, nou, ik zou bijna zeggen, olijven van te maken.
Kleiner dus nog.
Ja, en langgerekter.
Ja. Ja, dus ik vind het lekker als ze wat groter zijn.
Oh ja.
En wat smeuiger.
Oh ja.
Dus,
maar en het is eigenlijk heel makkelijk.
Ja, je moet vooral, ja, we hebben er een hele aflevering over gemaakt. Dus luister die vooral terug. De kern is dat je gewoon met gedroogde kikkererwten werkt. Dat je die een dag van tevoren weekt. En heel erg veel kruiden gaan er doorheen. Ja. En meer hoef je bijna niet te doen.
Nee, balletjes maken en in de frituur donderen.
En klaar.
Super simpel.
Op onze site hebben we ruim 400 recepten staan. Maar voor meer dan 200 ingrediënten moet je toch echt even naar een speciaalzaak gaan of een toko.
Ja, en vanaf nu kan je die dingen online vinden bij onze partner pimenton.be. Dat is de webshop voor foodies en hobbykoks.
We hebben inmiddels al onze recepten gekoppeld aan een webshop. Bestellen gaat dus heel makkelijk. Het is alleen klikken op een link in de ingrediëntenlijst.
Ja, en Pimenton zit in België, maar bezorgt in de hele Benelux voor €3,95. Ga naar pimenton.be om te bestellen.
En leden van de Brigade krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief.
Goed, bouillabaisse gaan wij het over hebben. Dat hoort bij warm weer, strand, pastis, Zuid-Frankrijk. Dat is het nu niet bepaald als ik naar buiten kijk. Waarom moeten we het daar nu over hebben, Jonas?
Nou, ten eerste omdat ik daar dus echt enorm naar snak. Ja. Ik weet niet of jij het hebt, maar af en toe dan droom ik weg en denk, oh, ik zou nu echt heel... Ik ben een enorme zeilfan en ik kijk wedstrijden in Nieuw-Zeeland. Daar is het nu hoog zomer. En dan zie ik mensen op een bootje zitten in het water springen. En ik merk een soort van gevoel over me heen spoelt van, oh, als ik nou gewoon een glaasje wijn kan drinken, bijvoorbeeld zo'n rosé, op het strand, daar geniet ik van. Dus ik denk, nou, laten we het gewoon naar binnen halen door het zelf te maken. En ook omdat ik vind dat we te weinig over vis hebben.
Ja.
Dus dit leek me een mooi gerecht. En ik heb het zelf eigenlijk niet echt vaak gemaakt.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, nou, lijkt me leuk om te maken. En in dat hele proces ook uit te zoeken hoe dat in elkaar zit. En wat daar het verhaal achter is. Dus vandaar.
Ja, dat herken ik wel. Dat gevoel ook om behoefte aan lekker weer. Ik heb het idee dat het nu met de lockdown, dat het ook erger is, zeg maar. Omdat je natuurlijk gewoon minder buiten komt, dat de behoefte daaraan nog groter is. En bouillabaisse, ja, superleuk gerecht. Waar je heel veel verschillende soorten vis in kunnen. Ik heb het een paar keer geprobeerd te maken. En het is altijd zoeken naar wat er dan precies in komt. En wat er dan wel en niet in mag van allerlei mensen. Maar misschien is het goed dat jij even uitlegt hoe dat zit, Jonas.
Ja, kijk, je hebt het over wat er in mag en dit. Er zijn die Fransen hebben genoeg regels. En daar ben ik ook wel een beetje in verstrikt geraakt. En voordat we de podcast opnamen, heb jij nog wat kookboeken uit je kast getrokken? Er liggen er hier 4 op tafel ongeveer.
Ja.
En we komen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Ja, er zijn misschien regels, maar hoe moet het dan doen? Nou, dat proberen daar duidelijkheid over te geven. In essentie is het een vissoep. Met stuk vis en brood waar een roeien op zit. Een soort van mayonaise met veel knoflook en peper.
Mm-hmm.
En het heeft een heerlijke, complexe, diepe vissmaak. En ja, het is een ideaal gerecht waar je alles in kwijt kan. Dat moet je wel op een bepaalde manier doen. Maar in wezen is dat wat het is. Jeroen pakt een boek erbij.
Ja, ik zit inderdaad even te kijken. De vraag is natuurlijk welke vissen mogen erin. En als je de boeken erover naast laat, heeft iedereen een andere richtlijn over. Dus ik ben eens even teruggegaan naar de basis, naar Escoffier. En Escoffier daarin, die noemt Rascasse, Chapon, Saint-Pierre, Merlan de Palancre, Vialas, Boudreuil, Rouguière, Rouget, Langouste en Langoustine.
Alle vissen, hè?
Dat zijn alle vissen die erin mogen. En vervolgens staat er een noot in van een Nederlandse vertaler, die is ook interessant. En daar staat een verwarrende verzameling namen van vissen uit de Middellandse Zeeuw, waarvoor wij dikwijls geen Nederlands equivalent hebben. Rascasse wordt meestal vertaald door zeeduivel. Dat is niet correct. Rascasse is gewoon is schorpioenvis. Evenals Baudruy. Saint-Pierre is een soort zonnevis. Dat klopt. Maar ik denk dat ze hier Pieterman bedoelen. En dan heb je ook nog de Merlan de Pagre. Dat is een soort wijting. Dat klopt. Vialas is zeepaling. En nu komt hij. Rouget is een soort poon. Nou, dat is gewoon niet waar. Rouget Escorode Mul. Dus zelfs het boek van de vertalers van Auguste Escoffier, waarvan je toch ervan uit mag gaan dat dat echte pro's zijn, die lopen te zwabberen. Dus ik weet niet of wij überhaupt in deze podcast uit deze verwarring gaan komen, ja, Jonas.
We gaan er wel uitkomen, want je moet je gewoon niet al te veel aan de regels houden. Je moet je gewoon houden aan een aantal principes en die zullen we rustig uitleggen. We zullen ook de vissen uitleggen. Maar toen ik dus hiermee bezig was, dacht ik van, heb ik het nou wel ergens gegeten? Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Heb jij dit ergens in restaurants en dingen gegeten?
Ja, ik heb het eigenlijk in Nederland altijd als vrij slechte vissoep gehad. In Nederland was een tijd, zeker eind jaren 80, begin jaren 90, dat het dan overal op de kaart stond. En dat was gewoon een slechte vissoep. En ik werkte toen ook een tijd in een eetcafé in Amsterdam-West. En daar maakte echt een hele slechte variant. Die was echt, die was schandalig slecht.
Echt waar?
Ja, dat was gewoon poeier visbouillon.
Oh,
en vervolgens gooide hij daar een hand diepvries Fruit de Mer door. En dat was het. Oh ja, en
een beetje rubberachtige bondgevoel.
Ja, ja, en veel te zuur, want het ging nog een beetje. En dan wel een broodje erin natuurlijk. Met mayonaise erop, waar je een beetje peper doorheen had gehad. Dat was echt niet tevreden.
Nee, maar dat is het nadeel, want dan wordt het echt vies, hè?
Ja, dan wordt het vies.
En dan gaat het je echt tegenstaan.
Dan gaat het je tegenstaan. Totdat ik op een gegeven moment met mijn meisje in Marseille ben geweest. Ja. En het daar heb gegeten bij een van de, bij Chez Lodi. En toen begreep ik ineens waarom mensen zo enthousiast zijn over het gerecht en wat het was. Ja,
ja, want dat is inderdaad Marseille is waar ik moet eten. Nou, Xavier heeft daar ook gegeten. Daar komt het gerecht ook vandaan. Maar ik ben wel heel erg benieuwd als je het gerecht zou moeten schetsen en voor je ziet, hoe dat er dan uitziet.
Ja, wat ik voor mij zie is zeg maar een dikke oranjige soep met stukken vis erin in een grote kom met wat croutons erop of daarnaast. Met knoflookmayonaise erop.
Ja. Ja, zo had ik het dus ook. Maar toen ik dus hiermee aan de slag ging, kwam ik er eigenlijk achter. Ik bedoel, ik heb de dikke Van Dam erop nageslagen. Het eerste wat erin staat is, ja, zo eet je het, denken mensen te eten. Maar je moet eigenlijk eten als twee gerechten. Je maakt de soep. Die soep gebruik je om de vis in te garen en de aardappelen in te garen. Maar de soep eet je als een voorgerecht. Met de croutons en de vis, die doe je in een schaal en die eet je daarna.
Ja, ja, ja. Nu je het zegt, zo heb ik het ook gegeten in Marseille, maar dat was ik dus alweer vergeten. Dus grappig. Dan zie je hoe die framing van hoe het dan ook wordt gefotografeerd als een soep, hoe dat dan toch sterker is dan je eigen ervaring.
Maf, hè?
Maar in die zin lijkt het dan bijvoorbeeld op de ragù napolitana, daar hebben we tijdens de ragù bolognese aflevering over gehad, waar je feitelijk stoofvlees stooft en vervolgens eerst de stooft in tomatensaus en eerst de pasta eet met de tomatensaus en daarna het vlees als hoofdgerecht. Ja. Hetzelfde principe.
Ja, nou, dus we gaan het zo eten. Er staat een soepje voor je neus en de vis.
Ja, ik zit er heel tot tegenaan te kijken. Ik zit letterlijk te kwijlen op dit moment. Dus kunnen we gaan. Maar er staan twee dingen voor mijn neus. Er staat een kommetje soep met croutons erin en er staat een schaal met vis en aardappels. Wat gaan we, hoe moet ik het eten?
Laten we traditioneel doen, althans, zoals in het boek staat. En eerst de soep als voorgerecht eten met croutons en daarna wat vis erbij doen.
Super lekkere, intense, vrij vette vissoep met smaak van anijs en kaneel. Heel veel lengte. Die broodjes die hebben natuurlijk een beetje de soep opgezogen. En die geven er wat structuur aan. Dus dat smaakt heel erg. Ik proef eigenlijk, misschien proef ik wel meer nog garnalen smaak, is mijn indruk in ieder geval, dan dat ik vis proef.
Oh, nee, ik had gehoopt dat je dat niet door had. Nee, dat klopt. Want jij had me al gewaarschuwd toen we dit gingen doen. Ik heb dus die vissen zitten zoeken. En ik ben naar een visboer gegaan. En ja, en dan was ik gelukkig had ik deze podcast voorbereid. Dus ik wist welke vissen allemaal erin konden. Ze hadden dus helemaal niet zoveel dingen.
Nee.
Het idee is namelijk dat je dus met de graten van de vissen de soep maakt.
Mm-hmm.
En daar waren er gewoon niet zo heel veel van. Kijk. Dus uiteindelijk heb ik er wat meer garnalen doorheen gedaan. Dus daar is hij wat zoeter. Maar ik vind het nog steeds heel erg lekker.
Hij is hartstikke lekker. Mogen we nu dan ook al van de vis eten? Is dat het idee?
Ik was al begonnen.
Jij was al begonnen. Als ik hier naar kijk, dan zie ik stukjes rouget liggen. Die herken ik natuurlijk, want die hebben dus zo'n rood velletje. Aardappelen, dat zijn zeg maar glazen, hoe noem je dat? Vastkokende aardappelen. En ik denk dat dit, wat dit ziet er, dit is zeewolf, denk ik. Wat is dit? Of is dit wijting?
Nee, zeewolf is het inderdaad.
Ja, zeewolf. Ja,
dit is wat vetter, wat olieachtiger.
En dit is dorade, denk ik?
Ja, ja. Nou, de dorade heb ik dus, ik had dus die graten nodig. Dus ik ging dat dus fileren. Nou, dat heb ik geweten. Daar kan ik dus echt voor geen ene meter.
Nee?
Nee, het was een soort van slagveld gisteren. En ik heb hele kleine stukjes overgehouden. Toen was ik de podcast aan het voorbereiden. En toen las ik dat je de vis ook in zijn geheel erin kan doen. En dacht ik, ja, dat is natuurlijk veel logischer. Dus dat ga ik de volgende keer doen. Dus ik heb de mul ook in stukken gesneden en die met graten ingedaan. En dan heb je ook best wel een lekkere smaak daarvan. Maar ik bedenk me nu dat ik vergeten ben de vis een beetje te zouten.
Oh, maar ik vind dat die bouillon zoveel smaak heeft dat ik daar ik heb daar geen last van.
Nee, dat is waar, ja. Maar goed, zo eet je dus. Je eet dus eerst de soep met een lekker crouton en een vrij pittige mayonaise en roeien. En dan de stukken vlees die eet je op met wat aardappelen die ook erin gegaard zijn. Het hele idee is dus ook dat je de vis die je nu eet, die gaar je in de bouillon zelf. Dus die geven ook weer smaak af. En je let ook even goed op hoe lang je de vis erin doet. Je gooit niet alles in de pan en je gaat het zoveel minuten koken. Maar de vissen die wat langer nodig hebben, doe je er als eerste in. Dan kan je een beetje mee spelen. En als je kleinere stukjes hebt, nou dan ik kan het heel goed onder controle houden. En het ziet er super feestelijk uit.
Volgens mij moeten wij een keer een aflevering doen over fileren, Jonas. Dat,
ja, misschien moeten we een cursus doen over fileren.
Ja, ik zit de hele tijd met mijn vingers in mijn mond. De smaak is voortreffelijk. En wat ik lekker vind is dat die vis ook heel mooi sappig gaar is, zeg maar. Dus niet doorgegaard.
Ja, precies. Dus dat heeft echt te maken met hoe snel je, hoe lang je het erin doet.
Ja, en wat je nu ook goed proeft, nu ik wat meer heb gegeten en het even heb laten wegtrekken, is die safraan. Die safraan en die pastis, die komen er ook heel mooi doorheen. En,
ja, het heeft iets zoets, hè? En je zegt terecht, dat zijn die garnalen. Maar ook heel erg zit er een hele venkel doorheen.
Ja.
Kijk. Venkelzaad zit er doorheen.
Ja.
En dus pastis, wat ook vrij zoetig is.
Ja.
En ik had ook het boek van Jane Bennington, Bouillon, erop nageslagen. Die had ook een versie van bouillon. Maar die was nog complexer. Dan moest je dus eerst een bouillon maken en dan dit maken. En, maar die had een goede tip. Want als je die pernod erbij doet, dat je die even in een soeplepel doet. Je haal je op het, als je gas hebt, bij het gas.
Mm-hmm. Even flamberen.
Warm je op, even flamberen, ja. Gooi je eroverheen. Dan gaat de alcohol gaat er een beetje af. Een beetje dat bittere gaat dan weg. Dus het heeft een lekker. Ik vind het dus ontzettend. Jij schetst net een verschrikkelijke versie van de bouillabaisse. Die ken ik op zich ook wel. Hele tranige, soort van, niet prettige smaak. Dit is heel.
Dit was heel dunnig en zuurig en.
Maar je kan het helemaal kapot koken. En dat is wat je dus echt niet moet doen. En het voordeel is, je maakt dus de bouillon zelf. Die kook je vrij stevig.
Ja.
Met heel veel groenten. Ik zal zo even heel kort aan het einde het recept doorlopen. Ja, en als je dat af hebt, kan je het vrij snel aan tafel zetten. Want ik had het vrij snel af voor nu.
Goed, we noemden net al Marseille. Waar komt het vandaan, de bouillabaisse?
Nee, de bouillabaisse komt echt uit de Provence. Mm-hmm. Uit Zuid-Frankrijk, rondom de Middellandse Zee. En je moet de bouillabaisse daar gegeten hebben. Nou, dat heb jij gedaan. Ja. Ik ben nog nooit in Marseille geweest. Dus dat staat hoog op mijn lijstje.
Mm-hmm.
Ook Johannes van Dam zegt dat de meest waarschijnlijke historie daarvan is dat het echt een vissersgerecht is.
Ja.
Hè, de vissers komen terug van in kleine bootjes naar de haven. Alle vis die in de netten blijft zitten of niet courant genoeg is, kleine visjes met heel veel graten, die gingen in een pot met zeewater 20 minuten koken. En eigenlijk wat ze hadden, ging daarin.
Ja.
En als laatste, als dat dus klaar was en afgegoten was, ging daar dan wat vis bij wat nog over was. En dat gaarde je daarop, zoals we dat nu ook gedaan hebben. Vandaar ook denk ik wel die aardappelen die je veel ziet voorkomen, dat er gewoon een lekker stevig gerecht is.
Ja.
Dus daar komt het heel erg vandaan. En het wordt daar ook, het is bekend in de Provence. Al zijn er heel erg veel versies, verschillende soorten versies. En men zegt in Marseille moet je het eten.
Ja, ja. Waar moet je het dan in Marseille eten? Zijn er ook nog restaurants waar je naartoe zou moeten gaan?
Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Hè. Ik ga even af op een aantal boeken. Maar als je online ook zoekt, komen er een aantal echt wat terug. In Marseille heb je Le Miramar. Chez Laurie en Chez Fonfon. En volgens mij heb jij daar gegeten.
Ik heb bij Chez Laurie gegeten. Oh, ja. Dat is een wat kleinere zaak. En Le Miramar, dat is een hele prestigieuze zaak. De een zit aan de ene kant van de haven, de ander zit aan de andere kant. Le Miramar is echt een, volgens mij ook een hotel, of in ieder geval een hele flashy zaak. Chez Laurie is wat simpeler. En ik werkte toen net, toen we daar naartoe gingen. Dus ik ging naar Chez Laurie.
Ja, terecht. Maar wat is het? Maar dit is ook wel echt een heel gevaarlijk gerecht. Hè? Want het is echt in Marseille, als je dat daar naartoe gaat, vermoed ik, maar jij weet het zeker, kan je het volgens mij overal eten. En het is echt zo'n toeristengerecht.
Ja.
En daar moet je dus echt mee opletten. Want je betaalt veel te veel. En het is vaak niet heel bijzonder. En de echt goede restaurants, zoals we hierboven zeiden, die maken het eigenlijk voor meerdere mensen. Niet voor één of twee mensen, omdat je die visten in die schalen.
Nee, je moest van tevoren moest je het aangeven dat je wilde komen, waar ik kwam. En toen wij zeiden dat ze met twee waren, zeiden ze, ja, dat kan wel, dan moet u er om 2 uur zijn of zo. En ik denk dat ze je dan dus gewoon mee laten lopen met een gerecht aan een andere tafel.
Ja, met een ander tweetje waarschijnlijk.
Ja, precies, precies.
Maar goed, over dus die, hoe moet het nou? Mm-hmm. Wat is nou de traditionele bouillabaisse? Nou, daar hebben die 11 restaurants in de buurt waar al die restaurants zitten, die hebben gewoon besloten, weet je wat, we gaan het gewoon zelf bepalen.
Ja.
Dus ze hebben in 1980 hebben ze dat besloten. Dat mm-hmm. hebben ze vastgelegd in de bouillabaisse charter. Ik zal de link daarnaar in het Engels op de site zetten. En dat is dus volgens hun de bouillabaisse.
En dan komen we toch weer terug bij die vissen. Als we nou dan in de Provence zitten, welke vissen stoppen ze er dan in?
Ja, uiteindelijk waar het, wat jij net al zei, waar het groeit, daar eet je het. Of waar het zwemt, daar eet je het. En dus officieel eet je dus met vis uit de Middellandse Zee. Rakas, de schorpioenvis, dat is eentje die erin mm-hmm. moet. Rode mul, zeepaling, John Dory of zunnevis, zonnevis, rog. En je ziet in de wat chicere restaurants, en vooral in Parijs, zie je ook dat er beerkreeften of langoesten, spiny lobsters, aan worden toegevoegd.
Ja, ja, een beerkreeft is natuurlijk echt een traditie. Dat is echt wel een bijvangstgerecht. Ik weet niet of je die kent. Dat zijn
ik ken ze niet. Ik heb ze wel opgezocht. Met je.
Die zijn kleiner dan gewone kreeften. Hebben geen scharen. Hebben hele dikke, heel dik panzer. Die leven eigenlijk op dezelfde plek waar al die rotsvisjes zoals de raskas en zo zitten.
Ja, want dat is het, hè?
Ja, dit is echt bijvangst.
Maar dat zijn dus de hoofdvissen. Ja. Ik ken de schorpioenvis, ken ik echt niet zo goed. Ken jij dat wel?
Ja, daar heb ik een mooi verhaal over. Ik heb ooit in de jaren 90 wilde ik voor een partij echte bouillabaisse maken. Dus toen had ik ook dit recept. En toen nam ik contact op met Jan van As, vishandel hier in Amsterdam. En ik zei, ik wil graag raskas hebben. Nou, die begonnen me ongeveer uit te schelden. Die zei, je bent helemaal betoeterd. Schorpioenvis zit een stekel aan. Dat is veel te gevaarlijk. Die hanteren wij niet.
Echt waar?
Ja, die willen wij u niet verkopen. En het grappige is dat tegenwoordig wordt de raskas wel verkocht. Maar wordt die verkocht met de stekel er al uitgesneden. Dus ik denk dat ze die gewoon op het moment dat ze vangen, heeft er iemand handschoenen aan, die snijdt die stekel aan. Want hij heeft echt een hele gemene, ja, een soort stekel op zijn rug zitten. En als je daar natuurlijk vol ingrijpt, dan heb je een paar weken lang ontstoken hand.
Ja, ja.
Dit lijkt me vooral voor puristen. Je kan het toch van veel meer soorten vis maken. Ik bedoel, wat dat betreft hoeven we niet heel erg puriteins erin te zijn.
Nee, ik denk het ook niet. En ik denk ook dat het helemaal geen goed idee is dat je dus vis die in de Middellandse Zee zwemt helemaal hier naartoe moet halen. En ik denk ook, zeker als je naar de historie kijkt, het is een gerecht waar je gewoon veel vissen die je over hebt, dat je daar een hele diepe, zware bouillon van maakt en dat je daar mooie vissen die je daarin laat garen.
Mm-hmm.
Ik ben in een van de kookboeken van Anne Williams. Dat is een van mijn klassieke Franse kookboeken. Zij hebben het in de een van de afleveringen over het Frans kerstmenu ook over gehad. Mm-hmm. Ik vond daar wel een hele goede duiding waar je op kan letten. Uiteindelijk gaat het erom dat je twee soorten type vissen gebruikt. Je gebruikt mm-hmm. witte vissen en je gebruikt vette vissen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld die zeepaling is de wat meer vettere versie. En ik heb voor wat wij nu hebben gegeten, heb ik die zeewolf gebruikt. En dat is ook gewoon een vettere vis. Ja. Dus die twee dingen kan je combineren. Probeer wel zoveel mogelijk vissen in zijn geheel te krijgen.
Mm-hmm.
Of als je ze laat fileren, dat je alles, al het afval krijgt. Nou, dat had ik gevraagd gisteren en dat ging dus niet goed. Als witte vissen dan kan je ook, zijn er een aantal die veel voorkomen. Nou, schorpioenvis hebben we al over gehad. Kan je vervangen voor zeeduivel. Zonnevis zit meer vaak in de traditionele versie, ook zoals die restaurants bedacht mm-hmm. hebben. Rode poon kan je gebruiken. Wijting. Knorhaan, dat is volgens mij een poon ook, toch?
Volgens mij is dat ook rode poon.
Ja. Zeebaars, schelvis en bot of zilt. Maar ja. Die ken ik zelf niet. Jij wel?
Ja, dat is ook een witvis.
En als vette vissen kan je dus gebruiken een kwabaal, een zeepaling, een zeewolf en ik dacht zelf ook een makreel. Maar daar moet je voorzichtig mee zijn, want dat is natuurlijk een heel echt olieachtige, ja. heftige vis.
Ja, die wordt heel heftig. En kwabaal, die ken ik dan niet.
Ik ook niet, oh. Nee. Maar dat is volgens Ann Williams bestaat dat. Dus ik heb het opgeschreven. Dus waar het eigenlijk om gaat is... en ook heel veel andere gerechten worden andere soorten vissen gebruikt. Zoals krabben, kreeften, mosselen, garnalen. En in het boek van Jane Bennington stond ook bijvoorbeeld inktvis. Dat lijkt me ook wel een goeie. Alleen bij inktvis moet je natuurlijk opletten dat die niet te gaar wordt. Dus
nee.
De key zit hem echt in het feit dat je het in twee stappen maakt. Dat je eerst die rijke bouillon maakt. En dat je daarna de vissen gaat garen in die bouillon. En dan heb je alle controle en is het ook niet zo enorm veel werk. En die vis kan je prima gisteren een dag van tevoren maken. Dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan.
Ja, die schamen schelpdieren die jij noemt, de krabkreeft, mosselen en zo. Die staan in Escoffier ook, maar die noemt ze vooral in de Parijse versie. Dus dat is denk ik de luxe voor de luxe mensen.
Ah ja, ja.
Die gooien die duurdere dingen erin. Ja. Wat hoort er nog meer in? Want ik proef veel meer dan alleen vis.
Ja, je zei het net al, hè? De een van de belangrijkste specerijen die erin gaat is saffraan.
Ja.
En dan moet je echt gaan voor de draadjes. Mm-hmm. Het zijn stamperdraadjes van een stamper. Hè? Van, wat is het?
Krokus.
Krokus, ja. Dus ja. Het is heel fijn, maar heel heftig qua smaak.
Ja. Heel aromatisch.
Ja, dus daar heb je een beetje van nodig, maar doe het echt. Het is echt zeer de moeite waard om die te doen. En het boek van L. Williams vond ik ook een mooie toevoeging. Mm-hmm. Heb ik niet gedaan nu. Maar dat de vissen die je in de tweede versie gaat garen, dat je die even ook weekt in wat saffraan met olijfolie.
Oeh.
En dan komt die smaak er nog meer in. En,
ja, snap ik.
Nou, het tweede is, wat je in de soep eet, is de roeien. Dat is een soort van, dat is een mayonaise op basis van pepertjes, cayennepeper en veel knoflook.
Ja.
En daar hoort ook wat saffraan doorheen.
Klopt.
Die was bij mij op, want ik had een klein dingetje. Dus jij denkt het geproefd te hebben, maar dat viel mee. En ik heb er een beetje gerookt paprika poeder bij gedaan. Dat is heel heftig qua smaak. Ik moet wel zeggen, en dat vind ik zo grappig, ik had het geproefd en denk, wow, wat een bom is dat. Maar in die soep is hij dus heel lekker.
Ja.
Want het wordt toch mellower. Het smelt ook een beetje in de smaak van de soep weg.
Ja, en dat broodje absorbeert natuurlijk dat vocht. En je eet dat broodje dan tegelijk daarmee. Ja. Dat vond ik vind dat qua mondgevoel ook heel prettig.
Ja.
Zo'n natte boterham.
En een soort van smaakbom krijg je ook.
Ja. Ik meen echt dat ik dat lekker vind.
Maar, en het wordt nog lekkerder als je hem echt roostert. Hè? Dan wordt is hij weer iets knapperig nog. En dan verder wat erin gaat zijn aardappelen. Mm-hmm. Dat komt je niet in elk gerecht tegen. De meeste eigenlijk niet. Maar ik vond het eigenlijk wel een hele goede, de originele wel. Want dat is, ja, dan heb je eigenlijk gewoon meteen een schotel voor een hoofdgerecht.
Mm-hmm.
En je maakt het, wat ik al zei, met venkel, met tomaat, met prei en met ui. Dat is de basis.
Lekker. Kunnen we even kort in stappen doorheen gaan hoe je het maakt en welk recept jij hebt gebruikt?
Ja, zal ik doen. Dus ik zei al, ik heb alle boeken erop nageslagen. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het recept van de bouillabaisse van Bart van Olven te gebruiken. Mm-hmm. Bart is, ik weet voor de mensen die hem kennen van Fishtails, die is heel erg begaan met duurzame vis, weet ook heel veel van. En die heeft een boek geschreven, het heet Werken met Vis. En daar zaten heel erg veel achtergrondinformatie over de soorten vissen en dat soort dingen. En de reden waarom ik ervoor gekozen heb, is omdat het is een beetje een soort mix van de wat traditionele versie, dus wel met die twee stappen die je neemt, maar ook wel toegankelijk en niet mega ingewikkeld. Nou, hoe maak je het? Je begint met olijfolie.
Mm-hmm.
Daar fruit je ui, prei en venkel en venkelzaad fruit je daar even glazig. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de eerste stap. Nou ja, dat is heel basis voor soepen. Misschien dan niet de venkel en de venkelzaad. En dan doe je daar tomaten bij. Best wel veel knoflook, tenen en wat tomatenpuree. En dat fruit je ook even aan, zodat het zuur van die tomatenpuree er even uitgaat. En dan... gooi je alle graten, viskoppen die je hebt in de pan. En je laat die even goed aanbakken, beheet worden. En dan blus je het af met pernoot, zoals ik net al had uitgelegd. En wat witte wijn. En dan zet je het water erbij tot je het onderzet. Dat vond ik wel even een moeilijke stap. Van hoeveel moet ik nou doen? Te veel wordt het een beetje slap van.
Ja.
En je wil deze soep niet inkoken. Dan wordt hij namelijk bitter van. Dat is niet lekker met vissoep. Dus daar moet je even naar kijken. Dus dat, en dan doe je dan sinaasappelschillen bij, sterrenijs en de helft van de saffraan. En naar smaak peper en zout. En dat laat je 20 minuten laat je dat koken.
Ja, dat is wel belangrijk. Want vlees en kipbouillon, die kan je lang trekken. Bij vis moet je dat echt niet doen. Want dan trek je op een gegeven moment inderdaad de bitters uit de graten. En dan wordt die niet meer lekker. Nee. Dus waar je gewoon op bouillon lekker lang kan laten pruttelen, moet je dat bij vis echt niet doen.
Ja, en dat is ook wel heel makkelijk. Want het is gewoon, je bent wel vrij snel klaar. Dan save je het. En dan voeg je, dan kan je het bewaren, mm-hmm. zoals ik gedaan heb. Of je kan dan verder, en als je dan verder gaat, doe je de rest van de saffraan erbij. De visfilets, in dit recept staan er de, ik zal even goed kijken. Dat is zeeduivel, zonnevis, poon en dorade en ook wat mosselen doet hij erbij. Dat zijn eigenlijk allemaal hele toegankelijke, bereikbare vissen, denk ik. Nou, dan doe je die vis erin met de saffraan, laat je dat dus afhankelijk van de grootte van de stukken meegaren. Je kan het dus ook met graad meegaren. Mm-hmm. Tip voor Jonas voor de volgende keer. En dan maak je croutons. Daar maak je een roeier bij. Dat zal het recept daarvan ook erbij zetten. En dan doe je het of allemaal in één soepkom, als je het gewoon in zijn geheel wil eten, of zoals wij nu gedaan hebben. Als voorgerecht een soepje met croutons en als hoofdgerecht een mooie schaal met lekkere vis. En een rosé erbij.
Glas Château de Pibarnon erbij en you're in business. Nee, schenk hartstikke nou een goed idee. Bij. Ja, ik zal je even bijschenken.
Nou, dat is de versie van bouillabaisse. Maar jij vroeg mij, voordat we de podcast gingen beginnen, van ja, is leuk bouillabaisse, maar ken je ook bourride?
Ja, bourride. Wat is dat dan? Dat is eigenlijk een simpelere versie van bouillabaisse. Feitelijk is dat gewoon een vissoep. Alleen die bind je dan met aioli. Dus in plaats van dat je de roux smeert op de broodjes. Eigenlijk wat je hier doet, dit is meer een visstoofpot. Want waar jij natuurlijk een soort van tweetraps raket hebt. Waarin je eerst de bouillon maakt en dan de vis erin gaart. Doe je dat hier in één keer door. En vervolgens bind je die bouillon een beetje met aioli.
Okay,
en dat is eigenlijk een soort van de doordeweekse versie van de bouillabaisse. Erg lekker. En wat makkelijker te maken.
Ja, en wat ik ook wel tegenkwam, als je het qua binden, is dat sommige wordt die geblend, worden de groentes geblend.
Ja, dat heb je natuurlijk. Mensen, de groentes en soms ook de stukjes, heb ik ook wel eens gezien, dat de stukken vlees, ook de stukken vis die eraf zijn gevallen tijdens het trekken, ook nog worden meegeblend, dat die nog dikker wordt, zeg maar.
Ja, dat kan je dus ook doen. Nou, mooi. Dus dat zelf maken. En mensen, dus laat je niet afschrikken door de regels. Want het zijn gewoon de vissers die het gemaakt hebben met wat ze hadden. Mm-hmm. Hou een beetje wat je lekker vindt aan vissen om te eten. En probeer even wel goed vis met graten te maken om de bouillon te maken. Maar je kan natuurlijk ook zelf een visbouillon in een pot kopen en gebruiken. En de stappen ook volgen zoals wij gedaan hebben. Voeg je er wat saffraan en olijfolie aan toe om het lekker die smaak te geven. Het is echt, ik ben heel blij dat ik het gemaakt heb, want dit is wel echt iets wat ik vaker ga doen. Want het is gewoon, je bent bij de visboer, je kijkt wat er is. En je kan jouw versie, die simpele versie doen, je kan of deze. En het is echt een heerlijk gerecht.
Ja, ik denk dat ook de juiste keuze is eigenlijk sowieso bij vis. Dan moet je niet echt, dan moet je gewoon kijken wat er ligt. En op basis daarvan besluiten wat je gaat maken.
Ja.
Dus dat is de tip hier. Ga naar een goede visboer en kijk wat hij heeft. En neem half-half mee. Ja. Als we het nou eens buiten de deur willen eten. We hebben het al gehad over Marseille. Weet jij waar we dit in Nederland kunnen eten?
Ja, dat vind ik dan. Nee, eigenlijk niet. Ik meen me te herinneren. Maar daar ben ik niet 100% zeker, is dat Rijssel het ook op de kaart heeft staan. Restaurant Rijssel in Amsterdam. Maar eigenlijk niet. Dus wat mij eigenlijk leuk lijkt, is dat jullie luisteraars daar de tips voor geven. En dan vooral tips buiten Amsterdam. Gewoon over heel Nederland.
België,
zeker Vlaanderen. Waar je een goede bouillabaisse kan eten of afhalen. Laat het weten via contact@watschatpodcast.com. En voor de brigadeleden, ga naar Discord en laat ook daar een bericht achter. Dan gaan wij een lijst met tips maken en zetten we het op de site. Zodat als je weer uit eten kan en trek hebt in de zon schijnt, je plekt in een lekkere rosé en je wil een goede vissoep eten, dan weet je waar je een lekkere bouillabaisse kan eten.
Lekker. Wat hebben we voor het vegetarisch repertoire, Jonas?
Ja, daar kwam Corianne met een goede suggestie. En haar keuze op de recept van de week is gevallen op gebakken rijst met zwarte bonensaus en paksoi. Het is een recept van Ed the Green Chopstick. En die maakt veel Aziatische gerechten, maar dan vooral vegan. En het fijne aan het gerecht volgens Corianne is dat je het goed van tevoren kan bereiden. De bonen zorgen voor een hele mooie eiwitrijke maaltijd. En je koopt die bonen in de rijst van tevoren. En op de dag zelf hoef je ze alleen nog maar de rijst op te bakken en de groenten de roer bakken. En vervolgens serveer je dat met gebakken uitjes voor een crunch en wat sambal als je wat meer pit wil. En het is ideaal, lekker gerecht en niet moeilijk te maken. Dus het lijkt me een super aanvulling voor het vegetarisch repertoire voor door de week. Top, dankjewel Corianne. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en mijzelf Jonas Nauwe. De online productie van de show notes en recepten door Corianne Dodewaard van Straathof.
Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad?
Jazeker, er stond er eentje op Apple Podcast met als titel Inspirerende Gezellige Foodpodcast van Paul-V. 5 sterren, dankjewel. Erg leuke podcast waar met veel passie en enthousiasme gepraat wordt over eten, drinken en culinaire uitgaansgelegenheden. Ik ben zelf een enthousiaste thuiskok en deze podcast inspireert echt om vaker uit je comfortzone te gaan koken. Dank je voor, ga zo door. En dan 2 flesjes champagne en een gyoza. Helemaal top. Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Thank you.